Ik heb nog een stuk of 5 vragen. Dat is best veel. En er is ook heel veel over te zeggen eigenlijk. Mensen die niet of weinig geloven hebben vaak de wil niet om zich te bekeren. Omdat dat zo radicaal is met vele consequenties voor hun leven. Daarom houden ze de boot veelal af. Hoe moet je deze mensen benaderen, overreden, om ze niet af te schrikken, maar juist nieuwsgierig te maken? Mensen die niet of weinig geloven. Dus daar wordt veel geloof, weinig geloof eigenlijk ingebracht. Ik denk dat het te maken heeft met ons getuigen, ons gedrag. Een mevrouw belde dat het helemaal niet goed ging met haar en met haar man. Zij woonde tijdelijk ergens in Limburg en die man die woonde ergens in Friesland. Zij zei dat het geloof eigenlijk de oorzaak was van hun problemen in huwelijk. Of ik die man een keer wilde bezoeken, maar die man had een vreselijke afkeer van formele dingen, van zwart pak en zo. Ik ben naar zijn bedrijfje gegaan. Hij had een pottenbakkerij. Een beetje industrieel. En ik dacht, laat ik nu eens zo informeel mogelijk gaan. Dus ik had toen geen stropdas aangedaan. En een ander jasje en zo. Ik zal het verhaal heel kort maken. Ik heb hem uitgehoord over die pottenbakkerij. En hij liet me dat hele bedrijf zien. Ik denk, klets jij nu maar eens een half uur door. Vertel maar eens wie je bent. En op een bepaald moment kwam het gesprek bij het geloof. En toen hapte ik een beetje. En toen begon hij over die suffe, grijze, dode kerk. Waar zijn vrouw naartoe ging en zo. En dat geloof, het was allemaal niks. Nog iets later zei hij, maar jij gaat vast naar een heel andere kerk. Ik zeg, je hebt het mis, man. Je gaat naar dezelfde kerk als mij. Hij zei, je wilt er niet vertellen dat jij naar die grijze bende gaat. Ik zeg, ja, als jij dat zo noemen wil, dan ga ik naartoe. Ja. Ik zal het eind van het verhaal vertellen. Hij kende de Heer Jezus. Hij bekeerde zich en ze zijn weer bij elkaar. En we kregen een heel mooi kaartje van, dank de Heer met ons. Hoe komt het nou? Die man was nooit binnen geweest. Als je met elkaar praat en dat hebt over formele dingen van dit moet en dit moet niet. Ja, dan krijgt de een het idee van, nou, dat zijn mooie regels, dat is heel goed, dat is heel nuttig, want dan blijven we in het spoor. En de ander krijgt een stuk gevoel van al die regeltjes, alles wat moet en zo gekleurd moet zijn. We hebben ons laten verleiden, denk ik, in het verleden door van het geloof een groot aantal voorschriften te maken. Zo hoort het. Zo hoort het. Een beetje raak niet, smaak niet, roer niet aan. Zo ongeveer. Terwijl we vergaten om het mooie van de Heer Jezus te vertellen. En als je tegen mensen zegt, ja op zondag, nee, je kunt niet naar voetballen kijken. Nou, stel je voor dat je iemand treft die van voetballen houdt. Toch? Oh, u kijkt nooit naar, nee, nooit. Stel je voor, in Veenendaal. Nou, ik wou maar iets zeggen. Ik mocht niet naar het voetballen kijken. Ik deed het toch. En ik weet nog dat ik een ochtendkrant nam. Ik denk, Telegraaf kan ik niet maken, maar Trouw wel. Maar daar staan tenminste de voetbaluitslagen nog in. Daar had tenminste nog wat voordat ik naar mijn werk ging. Toch? U hebt dat nooit. Zulke dingen. We hebben elkaar in feite afgerekend op uiterlijke dingen. En soms was dat een stukje kledij, soms was dat een stukje gedrag, soms was dat huisraad. Ik noem maar een paar dingen, maar dat waren precies de items waar je dan mee te maken kreeg. Maar wie vertel je nu van de Heer Jezus? Aan wie ga je nu zeggen, ik heb zulke mooie dingen van de Heer Jezus gezien, dat wil ik je zo graag een keer vertellen. Mag ik een keer? Waarom zijn we niet enthousiast, gewoon heel blij met de Heer Jezus en stralen we dat uit? We hadden in de pauze een heel klein gesprekje, dat was direct na de toespraak. Als Mozes in het heilige der heiligen kwam of in het heilige was. Weet je wel, waar die kleuren allemaal zo mooi te zien zijn. En ik kwam eruit, wat gebeurde dan? Nou, zijn gezicht straalde. Ja, natuurlijk omdat hij de Heere God had gezien. Jazeker. Maar denk je dat jouw gezicht niet zal stralen als jij dichtbij komt? Zullen anderen dan niet vragen, wat heb jij? Wij maken ze niet nieuwsgierig. We moeten dus oppassen met afrekenen op een aantal uiterlijkheden. Echt waar. Daar is de zaak gewoon dood ingeslagen. Dood. Nee, dat is niet dood mee. Daar is de dood in terechtgekomen. Daar moeten we elkaar niet mee confronteren. We moeten elkaar vertellen van de Heer Jezus. Hoe zou iemand kunnen zeggen, ik laat dat. Want ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik heb 1000 keer, denk ik, geroepen. Je kunt 1000 keer ook tegen mij zeggen, je moet die oude fiets van jou bij grofvuil zetten, want het is een waardeloze kar. Dat is aardig van je als je dat zegt. Maar als ik geen andere heb, dan doe ik dat niet. Pas als ik een nieuwe fiets heb, dan denk ik, nou, die oude die mag wel weg. Niet eerder. Dus je moet dat nieuwe, dat betere, dat hogere, dat meerdere, dat zul je toch moeten etaleren. Nou, probeer het maar. Zo kun je anderen motiveren. Vertel ze, maak ze jaloers. Laat ze zien wat er in jouw leven zo bijzonder is. Laat ze genieten. En heb ook belangstelling voor hun situatie. Als je niet bent uitverkoren, wat heeft bekering dan voor zin? Je komt er toch niet. Die vraag had ik een beetje verwacht. En mij ook wel op voorbereid. Een soort fatalistische gedachte van, ja, dat wil ik allemaal wel, aardig van je, mooi verhaal, maar als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik ploeteren wat ik wil, ik kan me omkeren, ik kan 180 graden om, ik kan van alles doen, maar ik kom er toch niet. Mijn antwoord is, u vergist zich deerlijk. Uitverkiezing staat in het Nieuwe Testament nooit in verbinding met bekering. Nooit. God zegt tegen allen dat ze zich overal moeten bekeren. Ik las dat met u, hè? Handelingen 17 vers 30. Allen, overal. En de Heer laat weten dat hij niet wil dat er verloren zullen gaan. Dat allen tot behoudenis komen, tot bekering komen. Allen. Als u liever het God de wereld gaat op dat een ieder, elk die wil, mag komen. En nemen het water des levens om niet. Geen restricties. Geen enkele opmerking in de zin van, ja, dan moet je het later dan maar afwachten of het echt goed uitpakt. Dus je doet je best, je ploetert en je merkt later pas of het echt effect heeft. Nee, bekering, Gods uitnodiging geldt iedereen. Want uitverkiezing staat in de Bijbel voor een extra zegen. Nooit voor deze basiszegen, als ik dat zo zeggen mag. Ik noem dit, wat ik vanavond etaleerde, als een basiszegen. En uitverkiezing heeft te maken met een hele extra dimensie die God aan een bepaald gezelschap extra geven wil. En daarmee doet hij al die anderen echt niet tekort. Nu kan ik nooit in een kort bestek de hele uitverkiezing gaan behandelen. Wil ik best een keer doen, maar niet nu. Ik wil alleen maar zeggen, je mag nooit zeggen, ja, ik weet het. Maar als ik dan niet uitverkoren ben, dan kan ik er ook niks aan doen. Met andere woorden, God heeft de schuld als je verloren gaat. Want hij had je dan maar moeten uitkiezen. U gaat echt te ver als u dat denkt. Veel te ver. Uitverkiezing is een hele bijzondere zegen die God aan een bepaald deel wil geven, zonder dat hij wie dan ook tekort doet. Dus iedereen kan komen, want er komen heel veel groepen mensen tot bekering, tot geloof, tot een eeuwig heil. Bijvoorbeeld de mensen van Nineveh. Nou, nergens staat dat ze uitverkoren zijn. Een heel apart gezelschap. Een hele stad. Mensen als Job, die nooit van de wet gehoord hebben, die nooit Abraham of Mozes hebben gehoord, die geen boekrol hadden, hebben zich toch bekeerd. Dat kan, volgens Romeinen 1, kunnen mensen uit de schepping de Heere God leren kennen en ook geloven. Ik zeg niet dat dat in Veenendaal geldt. Want hier weten ze van de Heer Jezus. Of horen, hoop ik, van de Heer Jezus. Maar toch, er zijn diverse categorieën van mensen. Van voor de zondvloed, van na de zondvloed. Van voor de torenbouw van Babel dus. En na de torenbouw van Babel. Kortom, er zijn zeker 7 categorieën van mensen die eeuwig leven hebben. waarvan er maar twee categorieën uitverkoren zijn. Israël, uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. En de gemeente, uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Nou, huiswerk. Als u het niet helder krijgt, volgende keer vraagt u opnieuw. Ik wil het proberen. Twee vragen die in elkaars verlengde liggen. In Handelingen 2 staat dat je je moet bekeren en laten dopen in de naam van Jezus Christus. U heeft het niet over dopen gehad. Nee, ik zou het over bekeren hebben. Nou, dat is geen kritiek hoor. Hoort dopen er niet expliciet bij? Ja. Tweede vraag. Dopen in Handelingen 2, dat was dopen tot de naam van Christus, op de naam van Jezus Christus. En Matthäus 28 zegt dopende tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Is er daar verschil tussen? Ik heb het inderdaad niet over dopen gehad, omdat ik vond dat dat een apart onderwerp is. Als u mij vraagt wat moet er gebeuren met mensen die zich tot God keren, die gaan geloven in Jezus, hen dopende tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Direct. Diezelfde dag, als het kan. Of 's nachts, zoals bij de cipier in Filippi bijvoorbeeld. Zoals bij Cornelius, toen zij het woord hoorden van Petrus. À la minuut. Direct. Gelijk het Venedaans kanaal opzoeken bestaat niet, maar zoiets. En doe iets. Bestaat wel. Sorry, daar gaan we naartoe. We doen iets. Maar dopen hoort heel precies bij discipelschap. Maar het ging vanavond mij niet om discipelschap. Het ging vanavond om tot God keren en je realiseren wat er dan gebeurt. Vanaf het moment dat jij bij het leger van God, bij het leger van Gods heil, bijna hetzelfde als leger des heils, nee, niet helemaal hetzelfde, maar ongeveer. Als je bij het leger van Gods heil komt, bij de discipelschapgroep komt, discipelen, dan hoort daar doop bij. Kiezen voor de Heer Jezus, want in de doop laat je zien, we verlaten het ene terrein en we gaan ons begeven op het andere terrein. Ten onder gaan, opstaan, dopen. Dopen tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest is de opdracht van de Heer Jezus in Matthäus 28. Maar, zeggen scherpslijpers, in Handelingen 2 gebeurt dat niet. En later ook niet, allemaal dopen tot de naam van Jezus. Dus, zegt een hele groep vandaag in de wereld, nee, de doop tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat is foute boel. Je moet gedoopt worden tot de naam van Christus. En als je gedoopt bent tot de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan moet je nog een keer gedoopt worden als je bij onze groep komt. Ik sta niet door, dit is waar. Ik heb er echt mee te maken. Pastoraal, hele klus. Zou de Heer nu bedoeld hebben dat de opdracht om te dopen tot de naam van de Vader en de Zoon en Heilige Geest in Handelingen 2 ineens een andere dimensie krijgt, een andere richting opgaat? Nee. Waar gaat het om? De Heer Jezus zegt, kijk eens, vanaf het moment dat je je laat dopen, hoor je bij dat gezelschap van die Zoon die je naging totdat hij je vond, de Geest die in je hart en in je leven scheen en de Vader die op je stond te wachten. In de Handelingen 2 zegt de Heer, en dan ga je staan, zegt Petrus, dan ga je staan aan de kant van de verworpen Christus, tot de naam van Jezus. Dus dat is niet een soort tegenstelling, maar een aanvulling. En als iemand nu zegt, de formule kan de formule zijn van Handelingen 2, nou, en anderen zeggen, waaronder ik, de formule van Matthäus 28 is voor mij de formule, tot de naam van de Vader, de Zoon, Heilige. Dat denk ik. Maar dat laat ik los. Daar ga ik echt met u niet over daar ga ik niet over reden twisten. Maar dat die doop bij discipelschap hoort, bij het getuigenis van God op aarde hoort, dat is helder. Alleen als je niet meer de kans hebt om te getuigen van de Heer Jezus, zoals de moordenaar aan het kruis, ja, dan hoef je niet gedoopt te worden. Dus als je mij vraagt, heeft doop te maken met je eeuwige behoudenis? Zeg ik, nee. Doop heeft te maken met je plek hier bij het getuigenis van God op aarde. Niet voor je plaats in de hemel. Maar je plaats in de hemel die krijg je door de doop met de Heilige. Toch, hè? De doop met de Heilige Geest. Even heel precies. Dopen betekent altijd toevoegen tot, bij elkaar brengen. Nou, dat gebeurt. Door de Heilige Geest tot het ene lichaam gevoegd. Aaneen gesmeed. En dus heb je een plaats in de hemel. En dat krijg je door het geloof in de Heer Jezus. Je komt niet in de hemel door iets van de aardse dingen. Je komt in de hemel door het geloof in de Heer Jezus. Dat is echt duidelijk. Dat is over de doop. En dan de laatste vraag. Valt dus mee, hè? Hoe lang moet je doorgaan in je gemeente als het niet gaat zoals het moet gaan? Wanneer moet je het stof van je schoenen afschudden? Of moet je blijven getuigen dwars door oppervlakkigheid heen? Dat vind ik een hele moeilijke. Ik ben geneigd om te zeggen, er zijn grenzen. In mijn eigen leven zijn die grenzen ook geweest. Er zijn momenten dat je moet zeggen, nou, ik kan niet verder, ik word zelf niet gevoed. Dat kan, hè, dat je geen voedsel meer krijgt, omdat het alleen maar oppervlakkigheid is. Het kan zijn dat je zegt, alles wat ik aandraag, dat wordt bespottelijk gemaakt, of dat wordt weggeschoven en er is echt geen klankbord voor wat dan ook. Dus er komen momenten dat je je absoluut niet meer veilig voelt in je eigen gemeente. Ik was op een mannendag, toen kwam een jonge man tot bekering, een jonge man. Hij was ook vader van een aantal kinderen. Maar hij was ook ouderling in zijn kerk. En hij kwam tot bekering radicaal, komt op de kerkenraadsvergadering en vertelt van de Heer Jezus. Nou, ze hebben hem aangekeken alsof het onweer was in Keulen. En dan denk ik, ze hebben me niet begrepen, dus de volgende vergadering nog een keer. En weer kwam het kennelijk niet over, derde vergadering nog een keer. Toen hebben ze hem eigenlijk een beetje voor paal gezet. Hij is er overspannen van geraakt. En hij zei, daar kan ik niet langer zijn. De vraag is of jij je verhaal nog kwijt kunt. Of je je getuigenis nog mag geven. Of je nog mag vertellen van wat de Heer Jezus in je leven heeft gedaan. In veel gevallen mag dat al niet meer. Want dat is te direct, ja, te bepalend. En als je vertelt over de komst van de Heer Jezus en over de toekomst van Israël. En je wordt daarmee ook als het ware in een hoek gezet en de mond wordt je gesnoerd. Dan kan het ook echt zover komen dat je zegt, ik kan daar niet meer zijn. Dus ik wil niet voor jou precies aangeven wanneer het moment er is. En dat kan verschillend zijn. Voor de een duurt dat langer dan voor de ander. Sommigen zeggen, ik ben eruit gegaan en als jij erin blijft zitten, man, hoe kan dat nou? En ik, nou ja, dat kan ook, hè. Maar dan ga je de ander weer ook in een harnas duwen. Zelf heb je een bepaalde oefening gehad, een bepaalde route moeten gaan. Maar jij bent anders dan die ander. Die ander heeft er langer tijd voor nodig. Of denkt dat hij nog mogelijkheden heeft. Komt er misschien ook wel achter dat het daar niet gaat. Maar om te zeggen je moet eruit gaan. Dat zal ik niet zomaar zeggen. Dat ligt echt aan de situatie waarin je zelf op dit moment bent. Dus die oppervlakkigheid van vandaag die is er. Ik signaleer dat zelf ook. Ik hoor dat heel vaak. En heel veel mensen lopen daarmee stuk. En wat zie je? Die mensen die gaan nog wel een beetje een relatie onderhouden met die gemeente, maar gaan bijvoeding zoeken bij. Die gaan het rally-toerisme een warm hart toedragen. En die gaan met vis en al op stap van, nou ja, vul maar in, van Veenendaal naar Nijverdal of zo. Of van Nijverdal naar Veenendaal. Ik bedoel, het is maar wat je doet, hè. Je ziet als je 's morgens op de zondagochtend op de wegen des Heren rijdt, ongelooflijk veel vissen rijden. En ze gaan alle kanten op. Ja. De New Age zegt, de vissentijdperk is voorbij. En ik zeg, nee, het is er nog. Ja, nou, grapje. Maar hoe dan ook, waar ligt nu de grens? En dat durf ik voor u niet te zeggen. Ik durf alleen te zeggen, er zijn momenten, als het om de eer van de Heer Jezus gaat, om de glorie van God gaat en om het fundament waarop je staat, waarop je samen gemeente bent, als dat niet meer het woord van God is en de christocentrische prediking, nou, dan krijg je grote problemen. Daar wil ik het bij laten. En de Heere mogen u zegenen en blij maken en een warm en een hartelijk getuige maken van zijn grote liefde en van zijn genade. Amen.